Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 45, de eerste drie versen. Psalm 45, de versen 1, 2 en 3.
Thank you.
De schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilige en vuile woord en wel in het hooglied van Salomo, daarvan het eerste hoofdstuk door vooraf 12 artikelen van de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is met een heilige geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederop gestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. We noemen nu de schriftlezing uit Hooglied 1. Het Hooglied, het welk van Salomo is, hij kussen mij met de kussen zijns monds, want uw uitnemende liefde is beter dan mijn. Uw oliën zijn goed tot reuk, uw naam is een olie die uitgestort wordt, daarom hebben u de maagde lief. Trek mij, wij zullen u nalopen. De koning heeft mij gebracht in zijn binnenkamer en wij zullen ons verheugen en in u verblijden. Wij zullen uw uitnemende liefde vermelden, meer dan de wijn. De oprechte hebben u lief. Ik ben zwart doch liefelijk, gij dochter van Jeruzalem. Gelijk de tenten van Keder, gelijk de gordijnen van Salomon. Ziet mij niet aan dat ik zwartachtig ben, omdat mij de zon heeft beschenen. De kinderen mijner moeder waren tegen mij ontstoken, zij hebben mij gezet op een hoedster der wijngaarden. Mijn wijngaard die ik heb, heb ik niet gehoed. Zeg mij aan, gij die mijn ziel lief heeft, waar gij wijdt, waar gij de kudde levert in de middag. Want waarom zou ik zijn als een die zich bedekt bij de kudde der metgezellen? Indien gij het niet weet, o gij schoonste onder de vrouwen, zo ga uit op de voetstappen der schapen en wijd uw geiten bij de woningen der herderen. Mijn vriendin, ik vergelijk u bij de paarden in de wagens van Farao. Uw wangen zijn liefelijk in de span, uw hals in de parelsnoeren. Wij zullen uw gouden spangen maken met zilveren stipjes. Terwijl de koning aan zijn ronde tafel is, geeft mijn nardus zijn reuk. Mijn liefste is mij een bundelje mirre dat tussen mijn borsten vernacht. En mijn liefste is mij een tros van cyprus in de wijngaarden van Engedi. Zie gij zijt schoon, mijn vriendin, zie gij zijt schoon, uw ogen zijn duivenogen. Zie gij zijt schoon, mijn liefste, ja, lieflijk ook groent onze bedsteden. De balken onze huizen zijn ceders, onze galerijen zijn cypressen. En tot zover de schriftlezing zoeken wij de zere aangezichten gemeenschappelijk van de Heere. Mocht gij ons met uw geest bedienen als wij deze voorbereidingspreek open te houden. Dat het in uw gunst mag zijn, wat meer strekt dan de uitgezochte spijzen. Want de bediening van uw woord en de separatie daarin, dat staat bovenaan vanwege de eer uws naams. Beter dat valse leraars sterven dan dat de separatie wordt weggenomen. Een grote oordeel. Heren, gij mocht ons leiden in uw waarheid. En dat door het geloof dat door de liefde is werkende. Door die heilige zalfolie, die des geestes is, gelijk gij ook uw geest hebt uitgestort op alle vlees, op de Pinksterdag, dat het nog een doorwerking mag hebben, ook in onze dagen. Gedenk daarin uw kerk met een grote kaart wereldwijd, want gij weet waar ze wonen. Gij weet de plaats waar ze wonen, daar waar de troon des Satans is. Heere, wees gij uw kerk een God van het rijk en niet van verre. Gedenk de bediening der verzoening dat die nog, en die zal altijd doorgaan totdat gij wederkomt. Niet op plaatsen waar we het zouden verwachten, maar daar waar gij de kudde legert. En dat kan op alle plaatsen in de heerschappij, maar niet meer in de kerk, ordelijke weg. Heere, gedenk, land en volk, gedenk. Onze zieke buren, gij mocht ze nog oprichten uit hun ziek van hun ziekbed, maar bovenal bracht op de keren. Heere, dat we onszelf lief hebben, ach, maar dat onze naaste gedacht mag worden. Voor uw aangezicht en het meest tot bekering, Heere. Want de vreze des Heere is het beginsel der wijsdom. Die wijsdom die Christus is, die wijsheid. Ach, we hebben ons verstand verloren in het paradijs. En we hebben ons verstand en volk weer straalt in en door de wijsheid Gods. Lieve Heere, gij mocht ons op deze avond gedenken, die alle dagen van ons leven rond. Waar zouden we op leunen en steunen op deze wereld dan alleen op u? Gelijk de bruid steunde op haar liefde in de woestijn van het leven. En zij wist, zij was niet wereldvreemd, want ze zegt, ik ben zwart gelijk de tenten van Kela. En had ze bevindelijke kennis aan, omdat de zon haar beschenen had. De zon der gerechtigheid, als die gaat schijnen, want alle zwartheid openbaar. En dat is ook het vuur van de vervolging die zij heeft ondergaan en die zij moet ondergaan. Want alle die tot zalig willen leven, die zullen vervolgd worden. Op wat voor een wijze dan ook, Heere, gedenk uw kerk. Want uw kerk wordt vervolgd, uw kerk wordt verdrukt, uw kerk wordt gelasterd. O, dat gij nog mag opstaan tot de strijd waarvan we gezongen hebben uit uw psalm 45, die koningspsalm. Maar dat ook handelt over de bruidegom en de bruid. En dat Christus en de bruid beide aan het woord komen, ook hier in het Hooglied. Al in het eerste hoofdstuk waarin de bruid haar begeerte uitspreekt, niet alleen uitspreekt, maar uitsmeekt. Hij kuste mij met de kussen zijn monds, want één kus van Jezus' mond verduurt de eeuwigheid. En dat is meer waard als alle goud en goed te geld op deze wereld. Heere, gij kussen ons met de kussen uw monds. Want uw liefde gaat boven alles. Uw uitnemende liefde is meer dan de mijne. Heere, dat we ook in deze voorbereidingspredikatie onszelf zouden mogen kennen, zo zwart als de tenten van Kedar. Niet als een etalagekast, maar de bruid zegt, zie mij dan daarom niet aan. Maar ze was tegelijkertijd ook liefelijk gelijk de gordijnen van Salomo. Heere, wij kijken met andere ogen naar uw bruid en dat ze zichzelf bezien in de spiegel van de wet. Maar gij deelt het ook mede hoe gij over haar denkt. Heere, gij mag uw gedachten mededelen in Christus door de prediking van het woord. O, mag gij de weduwe en de wezen genadig zijn. Heere, één beker koud water aan één uwer discipelen. Wat is er toch alles in getallen veranderd in onze dagen. Men ziet op de aantallen, men jaagt naar de aantallen. Maar gij zijt niet in de aantallen, want gij zijt een God van die ene. Het ene verloren schaap, die ene verloren penning, die ene verloren zoon. Mocht het er onder ons nog gevonden worden, vele van die ene. Omdat het mag zijn, één herder en één kudde. Want we reizen op weg naar de eeuwigheid. En dan staan we hier op een tweesprong, gelijk ook dit hoofdstuk leert, gelijk ook de bruid onderwijst. Gelijk ook Salomo zegt in zijn spreukenlied. in zijn spreukenpoëzie dat de tucht des vaders in acht genomen moet worden en de leer des moeders, dat hier ook weer uitkomt in dit hoofdstuk. De kinderen mijner moeder waren tegen mij ontstoken. Hier wat een verborgenheden, maar ook voor uw bruid is geen verborgenheid, want ze wordt op mij geconfronteerd. Al het hele leven lang aan deze zijde van het graf. Bevoer gij ons uit onze gevangenis tot roem uw naams die heerlijk is. En dat we gelegerd mochten zijn, gelijk ook Maria Magdalena, die al was de fles kostelijke nardusolie mocht uitgieten op uw voeten, op uw hoofd. Heere, gij mocht geven dat we ons leven in uw dienst besteden met alles wat gij ons gegeven. Om Jezus wil gedenk, kerk wereldwijd. De zieken, de eenzame, de stervende. Dat ze gestorven mochten zijn voordat ze sterven. Dat we het allen mochten kennen. Opdat we in Christus zouden leven. In Jezus wil dat aan. De kernteksten die wij u hebben voorgelezen uit het voorgelezen hoofdstuk kunt u vinden in vers 3. En vers 6 en vers 12. We hopen dat nog aan te wijzen. Het hooglied, het welk van Salomo is. Eigenlijk is dat hooglied het meest vervalste boek op aarde, want het wordt alles erotisch uitgelegd. En onze kerkvaders, met name Origenes, die heeft daar de juiste verklaring aan gegeven dat het een gemeenschappelijke samenspraak is tussen Christus en zijn bruid. En het komt ook openbaar, want het woord leert het zelf. Hij kuste mij met de kussen zijn monds. En dan gaat het over die liefdesuitingen van de bruid. Want zij heeft zijn uitnemende liefde gesmaakt. En daarom verlangt ze naar meer. Hij kuste mij met de kussen. Het gaat niet om één kus, hoewel één kus van Jezus' mond, dat is het eeuwige leven. Waarvan Ledenboer gezegd heb, één kus van Jezus' mond is mij meer waard dan al die zwarte grond. Hij was groot grondbezitter. Hij achtte dat zo ondergeschikt. Dus nogmaals, Ledenboer was ook rijk in het tijdelijke, maar hij achtte het als niets, want er is met een kus van Jezus mond niet op deze wereld iets te vergelijken wat daarmee kan wedijveren. Hij kuste mij, en dat is niet alleen een wens, maar wat lees ik daarin? Daarin, hij kuste mij, het lijkt wel een bevel, hij kuste mij met de kussen zijn mond. Want dan gaat de bruid, de bruidegom heilig dwingen, ja. Net als de Emmausgangers Christus heilig dwongen, blijf bij ons, want het is bij de avond en de dag is gedaald, en ze dwongen hem. En toen ging hij met hen in. Hij kuste mij met de kussen zijns monds. De Heer Jezus openbaart de gelovige liefde die hij hen toedraagt. Want dat blijft niet zonder verhoring, want die bruid die had er ook kennis aan, want dat was haar leven. Want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. En met wijn wordt verstaan de aardse geneugde. Waarvan de massa uitspreekt, laat ons eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven. Maar de bruid die verheugt zich in de aanwezigheid van de bruidegom. Kun je het verstaan? Een vrouw die verheugt zich in de aanwezigheid van de man. Tenminste, als hij nou niet let op wat er in onze dagen nog plaatsvindt met al die miljoenen scheidingen. Het is ontzettend. Maar die bruid die komt van de bruidegom niet af en de bruidegom komt van zijn bruid niet af. Want hij heeft haar gekocht met zijn dierbaar bloed. En daar mag de bruid de vruchten van genieten, uw oliën, zijn goed tot reuk. En uw naam, wat moeten we onder die oliën verstaan? Dat is zijn naam, hè? Dat is Messias gezalfde, hè? Christus gezalfde. Wat is zijn naam? Uw naam is een olie die uitgestort wordt. En ja, op de Pinksterdag kregen ze daar wel de totale vervulling ervan. Dat had ook de Heer Jezus beloofd, dat hij de tweede trooster zou zenden. En dat de geest zal uitgestort, geprofeteerd, voorzegd in Joël. De geest zal uitgestort worden op alle vlees. En uw zonen en dochteren zullen profeteren en uw ouders zullen gezichten zien en dromen dromen. Uw naam is een olie die uitgestort wordt. Het is een overvloedige olie. Het is een overlopende olie. Hè, waarvan de psalmdichter zegt, mijn beker is overvloeiende. Daar heb je die overloping van die olie des geestes. En als de bruid natuurlijk, net als Jeremia, ik zal niet meer spreken in de naam des Heren. Dan gooit de Heilige Geest, dan stort de Heilige Geest er weer olie op. Olie des geestes. En dan slaan de vlammen der liefde er weer uit. Uw naam, versta de naam, de persoon van de zaligmaker, het ambt van Christus, hè, want Christus is gezalde, is een olie die uitgestort wordt, hè, door de prediking van het woord. Een olie die uitgestort wordt, als je een druppel olie op het water laat vallen, kinderen, dan spreidt dat zich heel snel uit als een grote vlek. Nou, dat is maar een zwak voorbeeld, maar zo wordt de naam van Christus verspreid over deze aarde. En dat komt in de volgende tekstvers openbaar, wat Paulus zegt. Wij zijn een goede reuk van Christus. In degene die behouden worden en in degene die verloren gaan. Beide. In beide wordt Christus verheerlijkt. Uw naam is een olie die uitgestort wordt. Maar de olie van Christus, zijn naam, dat wordt niet zodanig hier voorgesteld dat alles over de rand loopt. Nee, overvloeiende, dat betekent dat de bruid daar zoveel van ontvangt, al aan deze zijde van het graf, dat er als het ware gesproken wordt van een uitstorting, van een olieuitstorting. En als ze in het natuurlijke een oliebel aanboren en die boor die hebt dat, die oliebron bereikt, dan spuit de olie omhoog, ja, en dan wordt het wel verbrast, maar zo is het geestelijk niet. Hè. Het is wel een bron die zich uitstort op de velden. Een olie die uitgestort wordt, hè, er is een fontein geopend voor de ongerechtigheid van het huis van David, en dat is een overvloedige, hè. Gods volk wordt volledig gewassen in het bloed, in het badwater der wedergeboorte. Dat is niet maar een half bad, nee, het badwater der wedergeboorte, want dat ziet op baptisme, dat is onderdompeling. Gods volk gaat er geheel in onder. In die olie, in die naam. En ze sterven met Christus en ze staan op met Christus uit hun zondegraf. Uw oliën, de geestelijke gaven, ja, uw oliën, het wordt in meervoud gesproken, zijn goed tot reuk. Want alles wat geheiligd wordt in de dienst des Heren, hè, dat is goed tot reuk. De bruid is gesteld om die geur van Jezus Christus te verspreiden. Ten eerste door de prediking van het woord en door het algemeen getuigenis krachtens het ambt aller geloven. En hoe wordt dat ontvangen? Nou, daar zullen we er straks nog van lezen. Eerst dat vijfde hoofdstuk, daar staat ook heel veel geheimenis in. Ik ben zwart nog lieflijk. Mijn dochter van Jeruzalem, want die dochter van Jeruzalem die waren jaloers op de bruid, dat zij daar zoveel van mocht ontvangen en mocht bezitten van die genadegoederen, van die goederen des heils. Maar dan lijkt het alsof ze die dochter van Jeruzalem lichtelijk ontmoedigt, want ze zegt, ik ben maar een zwarte, ik ben zwart, maar tegelijk liefelijk, gij dochter van Jeruzalem, gelijk de tenten van Keder ben ik zo zwart. En liefelijk gelijk de gordijnen van Salomo. En dan komen we op de tweede tekst van overdenking. En dat is wel de voornaamste tekst van overdenking. Ziet mij niet aan dat ik zwartachtig ben, omdat de zon mij beschenen heeft. Want daar maak ik geen etalagekast van. Maar dan komt het, want die genade die zij ontving door de beschijning van de zon en de gerechtigheid, die werden in afgunst ontvangen. Dat werd met afgunst ontmoet. De kinderen mijn moeder, dus van dezelfde society zou ik zeggen, van dezelfde congregation, van dezelfde kerk, de kinderen mijner moeder. Ze zegt niet mijn zusters en mijn broeders, let je erop. Want dat zijn die kinderen mijner moeder. En de kinderen mijner moeder, als je spreekt, nou dat zijn de kinderen mijner moeder. En dan spreek je over je zusters in de natuur en je broeders. Waarom zegt ze dit? Wel, omdat ze wel dezelfde moeder hebben, maar niet dezelfde vader. Vat je dat? De bruid kende God de Vader als haar verzoend vader in de hemel. En dat kenden die kinderen haar moeder niet. Daarom zijn ze ook tegen mij ontstoken, de kinderen mijner moeder. En ze hebben me gezet tot een hoedster der wijngaarden. Mijn wijngaard die ik heb, heb ik niet gehoed. Eerst over die moeder. De kinderen mijner moeder. Moeder betekent hier tweesprong. En je leest dat meer in Gods woord. Bijvoorbeeld in Ezechiël 21 vers 21. Want de koning van Babel zal aan de wegscheiding, de tweesprong, staan. In Spreuken 1 vers 8. Mijn zoon, hoor de tucht uw vaders en verlaat de leer uw moeder niet. Daar heb je hetzelfde woord in Spreuken 1 vers 8, in Ezechiël 21 vers 21 en hier in Hooglied 1 vers 6b. Moeder betekent splitsing, tweesprong. Die staat in Spreuken 1 vers 8. Mijn zoon, hoor de tucht uw vaders, dat betekent de instructie, de discipline, uw vaders en verlaat de leer uw moeder niet. Een vrouw mag toch niet leren? Nee, dat mag ook niet. Het is eigenlijk een verkeerd woord. De leer uw moeder. Verlaat de leer uw moeder niet. Eigenlijk staat dat er niet. Er staat verlaat de wet uw moeder niet. Dat staat er eigenlijk letterlijk in de grondtekst. En de King James heeft dat goed vertaald. My son, hear the instruction of thy father and forsake not the law of thy mother. Dat is de goede vertaling. Dus de leer, dat betekent law, wet. Dat is niet de wet der tien geboden. Dat begrijp je natuurlijk wel. Wat is de wet van moeders? Van een rechtgeaarde moeder, kinderen, weet je dat? We hebben al gezegd dat dat woord moeder betekent letterlijk splitsing, tweesprong. Dat betekent uit Ezechiël 21 vers 21, want de koning van Babel zal aan de wegscheiding staan, aan het hoofd van twee wegen betekent dat. Aan het hoofd van twee wegen, dus je hebt een hoofdweg en die gaat zich splitsen in twee wegen. Die gaat zich splitsen in twee wegen. Dat wordt de moeder der wegen genoemd. De moeder der wegen, daar komt het woord moeder vandaan. Van splitsing, wegscheiding, kruising zou je kunnen zeggen, maar dat is weer meer een viersprong. Dit gaat over een driesprong. Wat is de wet van moeders? Die staan aan die wegsplitsing, dat is een voorbeeld daarvan. Om de kinderen te onderwijzen, het is een richting aangevende moeder. Dat betekent het woord moeder, dat is een rechtgeaarde moeder. Die is richting aangevend. Die staat gedurig op die splitsing, omdat haar kinderen niet weten links te gaan of rechts te gaan. En de moeder, de wet van de moeder is, dit is de weg, kinderen, wandelt in dezelfde. Volg mijn voetstappen na. Dat is nou een rechtgeaarde moeder. Dat is de wet van rechtgeaarde moeders. En dat is de wet van Godvrezende moeders. Die wijzen hun kinderen de weg, ook in de natuur. Het is niet alles geestelijk, want kijk, dat komt hier ook wel openbaar. De bruid leerde zich kennen als zo zwart als de tenten van Kedus. Net zo zwart als die moorman die Filippus achterop reisde. Die moorman kon zijn huid niet veranderen. Net zo min een luiper zijn vlekken kon veranderen. En die bruid die kon haar zwartheid niet doofpotten. Laat ik het zo maar eens zeggen. Die kon het niet bedekken met een mooi kleedje. Ik ben zwart. Ja, de bruid doet zich niet mooier voor als dat ze is. Maar als het gaat over haar geestelijke staat in Christus, dan ziet God haar niet als zwart. Zo ziet ze zichzelf. Maar dan ziet hij ze aan in die mantel der gerechtigheid van Christus. Daar slaan ook die gordijnen van Salomo op. Ziet mij niet aan dat ik zwart achter ben omdat de zon mij bescheen heeft. De kinderen mijner moeder waren tegen mij ontstoken, dus Dat woord moeder, ja, dat is in drie bijbelgedeelten komt dat wel heel uitdrukkelijk naar voren. De leer uw moeder, de wet uw moeder, de wegscheiding, de splitsing. Dat is de moeder van de weg, verstaan. Tweesprong of tweeweg die in twee wegen verdeeld wordt. De wegscheiding is één, de moeder der wegen genaamd. Omdat daaruit andere wegen voortkomen. Gelijk, hoort goed, gelijk uit één moeder kinderen voortkomen. He, dus dat woord moeder, dat heeft wel een diepere lading als dat je het zo leest. He, die moeders, wat is de wet van de moeders om haar kinderen een richting aangevende weg te wijzen, de goede weg. Ja, hier hoor je het wel dat moeders aan de drugs zijn en zo de moeders ook de kinderen. En die gaan ook aan de drugs. En als je dan hier de arme wil gedenken, dan moet je heel oppassen. Want je kan natuurlijk niet de drugsgebruikers geld geven, want ze kopen er onverbiddelijk drugs voor. Nou, daar wil ik niet verantwoordelijk voor zijn, om het zomaar eens te zeggen. Nee. Nee, dus je moet wel heel nauwlettend te werk gaan, zorgvuldig te werk gaan. Ja, want anders wordt het besteed in de zonde. En het wordt allemaal door governments wegen getolereerd, ook gepromoot. Hè, want ze kunnen gewoon drugs in de winkel kopen. En dat doen ze dan niet met mate, want je hebt genezende drugs. En als dat medisch in juiste proporties wordt ingenomen. Maar die drugsverslaafden die nemen daar veel te veel van in. En het gaat van kwaad tot erger. En dat is hier in dit land wel heel erg, ja, wereldwijd natuurlijk. Want Joe Biden is nou die terugtrekking begonnen in Afghanistan. Hè, want dat is wel eigenlijk wel heel wonderlijk. Omdat in al die coupplegingen die wereldwijd geschieden door de traditie van de wereld Amerika, zo hebben ze zich altijd gepresenteerd. Want in Afghanistan werden de kilometers, vierkante kilometers, papavervelden bewaakt door de Amerikaanse soldaten. Dat was hun job, dat was hun missie. Dat was niet omdat daar, dat zag je ook in Libië, Gaddafi had zogenaamd onderdrukte die zijn eigen volk en dat was zeg maar de alibi voor die inval. Dat is allemaal grote onzin, mensen, als je daar nog iets van gelooft. Er is niet een leider, een landleider, zo goed voor zijn bevolking geweest als Gaddafi. En je moet het maar onder zijn stad zat van gepubliceerd. Je moet het maar onderzoeken. Nu komt dat ook openbaar, dat mensen hun ogen opengaan nadat ze zich hebben laten vaccineren. Dan is het te laat. Maar ook wel mensen die bereid stonden om zich te laten vaccineren en die toch enig onderzoek hebben gepleegd en die zich een hoedje zijn gestrokken van wat dat allemaal werkelijk inhoudt. Nou, je hoeft wat dat betreft niemand meer te waarschuwen. Ga tot de mieren luiwaard als gij niks wilt onderzoeken. Dat geldt ook voor dominees, want die dominees die zeggen ja, wij weten niet wat er gebeurt en we kunnen de schapen niet waarschuwen. Maar dat is natuurlijk, het zijn natuurlijk geweldige drogredenen. En straks sta je ermee voor God met die drogredenen. Hè? Want dan zal de Heer al die zielen van die schapen van je hand afeisen, dominees. Ja, ook voor mijne. De kinderen mijner moeder waren tegen mij ontstoken. Dus die moeder, de kinderen mijner moeder, van dezelfde society, congregation of kerk, de kinderen mijner moeder. Die moeder, dat wijst weer op een rechtgeaarde kerk, een planting gods. Sommigen denken dat het de valse kerk is, dat geloof ik niet, want anders hadden ze dat woord moeder niet gebruikt. En, ik heb u al gezegd, dat betekent splitsing, ja, waar die moeder in de natuur haar kinderen de goede weg wijst. Steeds weer, geregeld weer, want kinderen zijn net als schapen, afwijkend van aard, dwalend van aard. Een schaap is dwalend van aard. Dus die moeder die moet steeds op haar hoede zijn, die mag niet inslapen om haar kinderen de goede weg te wijzen. En dat is de smalle weg des levens, dat kunt u begrijpen. Nou, moet je daar verder geen inlegkunde aan geven, dat dan die weg die in tweeën splits, hè, dat is, zou je kunnen zeggen, die ene weg, die hoofdweg, dat is dan het paradijs waaruit we gevallen zijn. En die is gesplitst in een brede en een smalle weg. Dat is natuurlijk inlegkunde. Zover gaat die uitleg niet. En daar hebben de afgescheiden kerken zich ook aan schuldig gemaakt, dat ze natuurlijk alles vergeestelijke allegoriseren, dan maak je er een allegorie van. En dat klopt niet met de ganse openbaring van de schrift. Want we zijn in Adam gevallen, hè. We zijn twee wegen. Maar in de natuur wijst die rechtgeaarde moeder haar kinderen op de gevaren van die gevaarlijke weg. En de veilige weg, de weg van gerechtigheid, betekent dat. En dat zou je door kunnen trekken naar de smalle weg des levens, maar heb nou genoeg aan de betekenis van het woord moeder. En daar staat er wat de heilstoepassing betreft. Want al dat getheologiseerd in het kader van de inlegkunde, daar komen ook veel ketterij uit voor. Dus blijf nou bij die betekenis van het woord moeder, splitsing, tweesprong. Die kinderen mijn moeder, zegt ze. Ze zegt nogmaals niet broeder of zuster, want ze hadden een verschillende vader. God de Vader als verzoend vader in Christus. En er waren die broeders en zusters, die natuurlijke broeders en zusters, of die geestelijke broeders en zusters. Want er zijn ook kinderen Belial zonder de kinderen mijn moeder waren tegen mij ontstoken. Die waren haar vijandig gezind. Ze hebben mij gezet tot een hoester en wijngaarden. Dus die bruid, dat was ook een geroepen getuige van Christus. Om het woord Gods te prediken. Maar ze hebben mij gezet tot een hoedster der wijngaarden. Daar zijn de verkladers wel heel verschillend in hun uitleg. En de een zegt vervalste kerken, dat zou kunnen. Want ze zegt, mijn wijngaard, dat is, ik heb die niet in acht genomen naar behoren, verhinderd en teruggehouden zijnde, of door mijn eigen zwakheid. Ja, dat vind ik wel een beetje inlegkunde. Mijn wijngaard die ik heb, heb ik niet gehoed. Naar behoren staat er eigenlijk. Hè. Het is niet in absolute zin bedoeld. Mijn wijngaard die ik heb, heb ik niet gehoed. Want ze werd gehinderd door haar vervolgers. En dat waren de kinderen van dezelfde moeder. Ze werd daarin gehinderd. Hè. Ze wilde dat zij hoedster werd van die valse kerk. Dat ze met hun meedanste. Nou, dat zie je natuurlijk in de politiek gebeuren. Hè, die van de Staaien consorten, die dansen allemaal met die valsheid mee. En in de kerk is het al niet anders. Die kerkpolitiek, die gaat God verbranden. Maar daar dansen de dominees mee. Ze passen zich aan. En ze komen allemaal openbaar als Pilatus die het levende kind overgaf aan de lustmoord van de Joden. Ja. Wat hadden ze uitgeroepen, weet je het, kinderen? Zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Nou, dat hebben ze wel geweten, maar dat westerse christendom gaat het ook weten. Dat moet je echt zeggen. Ja, die gaat het ook weten. Beide is al hard bezig om de christen te vervolgen, want de Afghaanse christenen weigert die te evacueren. En daar heeft hij die andere Midden-Oostenlanden ook voor gewaarschuwd, om die niet op te nemen, want beide is een antichrist. En dat zijn alle westerse leiders, zijn allemaal antichristen. Maar die beide gaat dan over het grootste land, qua inwoners, niet qua grootte, maar qua inwoners, en qua militaire macht. Nou, ik heb al... En dat hou ik vol, beide hebben geen militaire macht. Daarin is die een volledig een puppet, want ze hebben met die valse verkiezingen, hoewel Trump moet je ook met argus ogen beslaan, hij keert nou weer een beetje ten goede dat hij de inhoud van die vakkens wil onderzoeken, omdat hij daar nou op gewezen is. Want hè, de gevolgen van die vakkens, dat zijn duizenden, er zijn reeds duizenden doden. Sommigen spreken al van 500.000 vakkendoden in Amerika. Ik kan het allemaal niet controleren of dat nou wel waar is, maar volg niet de statistieken van die PCR-test, want dat is zo vals als de duivel. Er waren er geen testen, was er ook geen corona. Dus wat dat betreft, ja, wat is waar? Nou, ik heb al gezegd, als je een open intuïtie hebt, een wedergeboren intuïtie, dan word je door de Heer in staat gesteld, door de gave des Geestes, om dat te weten. Dus zeg mij nou niet, door de bomen zie ik het bos niet meer, ik heb dat onlangs ook gezegd. Laat je eigenlijk nou niet verleiden om in die matrix te blijven denken, in dat systeem. Nou, je moet je nek uitsteken, niet letterlijk, maar dan kijk je eens over het geheel heen. Je moet de bigger picture behind, en dat wordt het wereldwijd toch nog wel verzwegen, omdat men zich blind staat op dat virus en op die vaccins, terwijl dat niet het doel in zichzelf is. Het is vanwege die nieuwe wereldorde, dat is werkelijk real. Ja, de Heer kan het natuurlijk in Nederland te stoppen met één wenk van zijn alvermogende hand. Maar dat staat ook in Gods woord beschreven, want die niet zullen kunnen kopen en verkopen en die het teken van het beest niet aannemen, die zullen ten dode worden vervolgd. Ja, zo is Steve de Bruin, die noemt zelfs Gods woord complottheorie. En andere dominees, ja, dan zeggen ze, er zijn er die denken dat ze ook heel het boek Openbaringen verstaan, terwijl ze er zelf geen letter van verstaan. Dus ze strijden met hun eigen wapens, niet met het zware geestes. En er zijn er natuurlijk heel van die onbeschofte, brutale dominees, die de grootste criminelen witwassen in het AD. Nou, zondag, je blijft geen zondag dominee, hoor. Denk er goed om, want Dan zendt de Heer je echt naar de verdoemenis als je zulke profane zonden hebt bedreven, waaruit blijkt dat je heel niet wedergeboren bent. Dat kun je ermee gelijkstellen, want de Heer zegt zelf, aan hun vruchten zult gij hen kennen. Die het kwade goed heten, dat doet hij, en het goede kwaad, die zullen door God verdoemd worden. Anders is God geen God. Anders is de wet geen wet. En anders is het evangelie geen evangelie, anders is het geloof geen geloof. Dus goed verstaan hoor, die separatie moet klinken. Doe geen ene dominee. Maar de Heer weet je wel te vinden. De kinderen mijn moeder waren tegen mij ontstoken. Dat is vijandig gezin. Te weten met toorn dat is. Zij hebben mijn verdriet en kwelling aangedaan. De vijandschap en vervolging der valse broederen. Die wordt in 2 Korinthe 11 vers 26 gesteld onder de zwaarste gevaar en kruisen. Die christenen kunnen overkomen. Ja, de vervolging begint in de kerk. Altijd. Ik heb het bij levende lijven ondervonden. En ze sturen zelfs de maffia achter je aan om je te killen. Want zo zwaar is de vervolging in de westerse wereld. En zeg mij nou niet dat er alleen vervolging is. Want het is allemaal een dekmantel wat ook in het TD wordt geproclameerd. En dat de vervolging alleen in Aziatische landen is. Maar niet waar. Het is bijvoorbeeld ook in Nigeria en in bepaalde Afrikaanse landen. Maar denk erom dat het Westen staat bovenaan de top. Wat de venijnigheid aangaat, wat de profaniteit aangaat. Want in China geschiet de vervolging niet onder een christelijke vlag. Maar in het Westen wel. In het Westen wel. Want dat zegt de bruid, de kinderen mijner moeder, dus mijn huisgenoten, waren tegen mij ontstoken. Omdat ik een andere vader heb. Dat brengt de afgunst. Als je getrouw bent aan de zaak van Christus, dan gaan ze je haten als de pest. Dat zeiden ze tegen Paulus ook, hè? Wat heeft die klapper ons te zeggen? Wat is dit voor een klapper? Dat betekent, wat is dit voor een spotboef? Ja? Zo worden de ware getuigen van Christus uitgemaakt. Nou, als Christus nou voor een Beelzebub werd uitgemaakt, wat denk je dat wij dan te verwachten hebben? Dat zijn allemaal medailles uit het leiderskabinet van Christus. Ook wat die bruid moest ondergaan. Ik ben zwart. Ik heb vanmorgen al gezegd, de godsdienst trekt alles in het vlees. En dan maken ze die bruid, als ze zelf zegt ik ben zwart, dan maken ze een karikatuur van alsof die bruid een duivel is. Alsof die bruid een duivel is. Ja? Die broeders Erskine, die waren ook afgunstig, met name Ralf, op de vruchten op de prediking van Whitfield. Hij zegt, dat zijn allemaal bekeringen van de duivel. Daar heb je diezelfde afgunst. Daar heb je diezelfde afgunst. Dat waren ook de kinderen van dezelfde moeder. Dan moet je toch maar een vraagteken zetten achter de genadestaat van zulke personen. Want het leven kan met het leven niet twisten. Hoor. Daarom noemt die bruid dat heel separerend onderscheiden. Niet haar broeders en zusters, maar de kinderen mijner moeder. Dus dat is een heel onderscheiden. Het is eigenlijk ook een toetssteen wat ze hier noemt. De kinderen mijner moeder, die waren al gesepareerd in geestelijke zin. Omdat ze een andere vader hadden. De vader der leugen. Die waren tegen mij ontstoken vanwege de afgunst. En ze hebben geprobeerd mij te zetten tot een hoedster van hun wijngaarden, die valse kerken. En mijn wijngaard, mijn schapen, die dit heb, die mij door God gegeven zijn, heb ik niet gehoed naar behoren. Want ik werd daarin verhinderd. Daar maakt ook Paulus melding van. De Satan heeft ons verhinderd, staat er op een zekere plaats. Want hij was reizende en trekkende. Op zijn zendingsreizen. En de Satan had hem een keer verhinderd. Ja, u zou zeggen, God is toch machtiger als de Satan? Ja, daar heeft Paulus ook. Want de duivel, dat is maar een helle hond. Onder God hoor, denk er goed om. De duivel heeft van zichzelf geen enkel macht. Hem is zijn macht toegekend, van Gods wegen. Want anders zou het de enige troost geen waarde hebben. Hè? Zonder de wil mijns hemelse vaders, er zal geen haar van uw hoofd vallen. En de duivel die moet dan ook medewerken te voeden. De duivel die zorgde er ook voor dat Johannes verhinderd werd om de prediking te preken. De rechte prediking als apostel van Christus. Hij werd verbannen naar het eiland Patmos. En dan zie je dat. En de duivel is ook een domme duivel. Want de duivel ten kwade had gedacht. Heeft de Heer ten goede gedacht. Want de Heer heeft Johannes op Patmos heerlijke openbaringen gegeven. Waarvan de vrucht was het boek Openbaringen. Wat hij allemaal op moest schrijven en bundelen. En naar de zeven gemeenten in Klein-Azië. De type van de gevestigde kerk, de type van de planten God moest zenden. Als de duivel dat geweten had, want de duivel die kan niet in Gods raad kijken, moet goed verstaan. De duivel kan niet in Gods raad kijken. En
Als de Heer dan die raad openbaart door Johannes op Patmos, dat was de goddelijke bestemming. En dat wist de duivel. De duivel zegt, nou is je mond verhoed gesloten. Nee, nee, zegt de Heer. Nee. Nee, nou gaat het pas beginnen. En toen heeft de verhoogde Emmanuel zich heerlijk aan Johannes geopenbaard en ook voorgezegd wat hij moest optekenen. Wat ook behoort tot de leer van Christus. Dat boek Openbaringen. Luther heeft wel gezegd dat hoort niet bij de Bijbel, maar dat heb je ook van de brief van Jacobus gezegd. Daar is hij wel later wel op teruggekomen, want als je de totstandkoming van de boeken van Gods woord leest, hoe dat tot stand gekomen is, nou, dan maakt de duivel ook gebruik van om al die schriftkritiek aan te porren dat dat toch niet een goddelijk boek is, dat dat geen geïnspireerde autoriteit heeft. Als je weet hoe dat tot stand gekomen is, en dan zou je zeggen, nou, dat is me te menselijk. Dat is me te menselijk. Hè? Wij willen altijd engelen uit de hemel, terwijl we zelf duivels zijn. En we willen even God voorschrijven hoe die dat moet doen. Ja, dat bepaalt de Heer, regeert overal over. En Gods woord is een afgesloten kanon. En daar heeft de Heilige Geest op al die kerksynodes, heeft hij daar geregeerd. De Heilige Geest nam de besluiten en de mens moest het maar nazeggen. Ja. Je hebt natuurlijk wel meerdere boeken die Paulus geschreven heeft, maar dat is niet opgenomen, omdat er ook anderen hun letters in verweven hebben. De kanonieke boeken kun je trouwens wel lezen. Dat zijn leugenboeken, maar die zijn niet goddelijk geïnspireerd, die zijn niet als goddelijk erkend. Het Hooglied van Salomo is wel in Gods woord opgenomen, omdat dat de gemeenschapsleven beschrijft van Christus en zijn bruidskerk. En als hij dat erotisch maakt, dat is zwaarder als liberale godslastering. Dus denk er goed om. Ik denk dat je dan toch wel de zonde van de Heilige Geest bedrijft als je zegt dat het boek Hooglied erotisch bedoeld is. En dat je dat zo verstaan moet. Je vaart er echt mee ter hel, want dan ga je het gemeenschapsleven tussen Christus en zijn bruid. Salomo gebruikt wel natuurlijke beelden, maar dat zijn maar beelden. Het zijn maar types. Het is niet de zaak zelf. Maar de zaak zelf is de gemeenschapsleven tussen Christus en zijn bruid. En ziet mij niet aan dat ik zwartachtig ben omdat de zon mij beschenen heeft, maar omdat ik liefelijk ben in Gods ogen. Zie mij daarin aan. Gelijk de gordijnen van Salomo. Gelijk de gordijnen van Salomo. En daar staat van geschreven, alsof ze zeiden, ik ben wel als de tenten van Keder, maar ook zo schoon als de gordijnen van Salomo, tegelijkertijd. Hè? Vleeselijk verkocht onder de zonde, zo zwart als de tenten van Keder, kom je nooit bovenuit. Hoor. Je wordt nooit iets lichter zwart als zwart. Nooit. Dat is de kerk van vandaag. Want die zeggen, ja, je moet die oude mens je levenslang afsterven. Dat is echt godslastig. Als dat geleerd wordt, wat Paulus zegt, door die inspiratie des geestes. Gij zijt gestorven. Gij hebt die oude mens afgelegd. Dat is voorgoed verleden tijd. Ik ben door de wet gestorven. Dus de kerk is niet stervende. Wel op een andere manier. Maar dat is dan evangelisch. Want dat staat ook duidelijk in Gods woord. Ik word alle dag, elke dag in de dood overgegeven om Jezus wil. Maar dat heeft niks meer met de stervende wet te maken. Niks meer met het afsterven van de oude mens. Want dat bestaat geen mens. Nou, hoe komt het dan als Paulus zegt, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. En op een andere plaats zegt hij tegen de gemeente van Christus, gij die geestelijk zijt. God dat dan alleen voor Paulus en niet voor die gemeente. Nee, je moet goed verstaan dat een kind van God van zichzelf nooit zal zeggen, ik ben geestelijk. Want de wet is geestelijk. En daar wordt Gods volk gedurig aan herinnerd. De wet is geestelijk en ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Dat is niet de roemtaal. Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Daar krijgt God de eer. Daar krijgt God de eer. Maar die oude mens is verhoed verleden tijd. Dus de bruid van Christus. Salomo behoorde zelf op tot de bruid van Christus. De bruid van Christus zegt niet dat ze zwart is omdat ze nog een oude mens is. Omdat ze geheel vleeselijk is. Vanwege het lijk van die oude mens. Want anders kan je nooit tegelijkertijd liefelijk zijn. Gelijk de gordijnen van Salomo. Dus dat is wel fundamenteel, hè, dat geleerd wordt. Hè, dat die oude mens voor Gods volk voor goed verleden tijd is. Want die vermenging of die zelfs die vereenzelviging van die oude en de nieuwe mens. Ja, dat heeft wat ketterijen teweeg gebracht. Dat heeft zelfs de afval van de Reformkerken teweeg gebracht. Ze houden daar willens en wetens aan vast. Weet je waarom? Omdat ze dit niet kennen wat de bruid zegt. Want als ik dit mag kennen, ik ben zwart of lieflijk. Kijk, tegelijkertijd, vleeselijk verkocht onder de zonde, ik dank God, want ze was lieflijk in de ogen Gods. Dat was haar getuigenis, ik ben zwart. Dit was Gods getuigenis, de getuigenis van de bruidegom, toch lieflijk in mijn ogen. En als je dat allemaal gaat vermenselijken en gaat vervleeselijken, ja, het helpt niemand, Gods woord blijft Gods woord. Ja, en de zin en mening van de Heilige Geest verandert toch ook nooit. Dus al dat geruk en getrek en vervals, dat helpt je allemaal niet. En dan gaat het verder, gemeente, zeg mij aan, gij die mijn ziel lief heeft, waar gij wijdt, waar gij de kudde legert in de middag. Want waarom zou ik zijn als een die zich bedekt bij de kudde der metgezellen? Ze wil openbaar komen. Ze wil niet bedekt zijn, ze wil openbaar komen. Nou, ik heb die openbaarheid, die publiciteit of dat publiek zijn nog gezocht. De Heere zet zijn bruid ervoor. Net als Gideon was bedekt, een bedekte landbouwer. Wie kon Gideon nou eigenlijk? Maar het begon toen de Heere tot hem sprak. De Heer is met u geen strijdbare held. Nou, toen moest hij in de publiciteit. Jona bijvoorbeeld. Gaat heen naar de grote stad Nineveh en predikt tegen haar. Nog 40 dagen in de stad wordt omgekeerd. Nou, Jona wilde die zich ook bedekt houden. In die zin. Tegenover die heidenen. Want eigenlijk had Jona die heidenen, gunde de zaligheid niet. Nou, maar de Heere zet ze ervoor. En dan moeten ze gaan. En dan moeten ze van hem getuigen. Dan moeten ze. En dat zegt dan de volgende tekst van onze overdenking, vers 12. Als de bruidegom haar prijst in haar lieflijk zijn, uw wangen zijn lieflijk in de spangen uw hals, in de parelsnoeren, wij zullen uw gouden spangen maken met zilveren stipjes. Ik ga er nou even aan voorbij. Vers 12, terwijl de koning, en dat is eigenlijk een vervolg op vers 3, uw olie zijn goed tot reuk. Uw naam is een olie die uitgestort wordt en dan komt de vrucht, dan komt de wederkerende daad. In vers 12, terwijl de koning aan zijn ronde tafel is, dat is het avondmaal, dat is een gemeenschapstafel. Een vierkante tafel is een discussietafel en daar zitten de vriend en vijand zitten links en rechts. En dan proberen ze door middel van discussie tot, dan trekken ze een gebod uit de Bijbel en proberen ze daar in overeenkomst te komen. Ja, dan hoor ik die van Vlastuin zeggen, nou ja, hij zegt... Die donderpreek van, daar is hij dan zogenaamd op afgestudeerd. En ze kennen Jonathan Edwards helemaal niet. Hij zegt, die donderpreek van Edwards, van Sinners in the Hand of an Angry God. Hij zegt, dat is nou niet meer nodig. Hij zegt, die wantoestanden van toen en nou zijn de wantoestanden 1000 keer erger. Dat zijn echte ketters. Hè. Ik heb het wel een keer geopenbaard, die godgeleerde ketters in die ketterkast. Nou, er zijn er heel wat en de Heer heeft er al van sommigen de mond gestopt. Terwijl de koning aan zijn ronde tafel is, dus het gaat van de koning uit. Die ronde tafel gaat van de koning uit. Het breken des broods bij de emmersgangers ging van Christus uit. Dan ging die van die emmersgangers uit. Nee, terwijl de koning, het gaat over de koning. Terwijl de koning, zolang de koning aan zijn ronde tafel is, geeft mij nadens zijn reuk. Dus als die koning niet aan die ronde tafel verkeert met zijn bruid, dan zijn we alleen maar tot stank verspreiden in staat. Gods volk kent er jaargetijden. De plasregen is overgegaan, de zandtijd genaakt, maar die vruchtbare, zogenaamde constant vruchtbare, die kunnen in winter ook allemaal vrucht. Heb je dat wel eens gezien? Dat je appels in de winter met min 30 aan de bomen ziet hangen? Nou, daar kun je ook de godsdienst aan onderkennen. Die zijn altijd vruchtbaar. Die wandelt in het licht met Jezus. Altijd roemtaal. Die spreekt op iedereen zalig. Maar dat is niet de kerk van Christus. Nee. Nee. Weet je wat de kerk van Christus is? De goddelozen hebben altijd voorspoed. Maar mijn banden, die zijn er elke dag. Dat is Asaf. Dat is die Asaf-kerk. Dat is een diepere kerk. Want die leren ze kennen als grote beesten, dode honden, die Mephibozet. Dat betekent toch? En die stank verspreidt. Nou, dat wist Mephibozet wel te vertellen. Als ik niet aan de tafel van de koning zit, dan ben ik alleen maar tot stank verspreiden in staat. Heb je dat leren kennen? Heb jij geen zo leren kennen van God? Ja. En dan gaat de kerk weder het overeen, hoor. Denk er goed om, want dat is geen grap. Nou, godsdienst is geen game. Terwijl de koning, dus zolang de koning, aan zijn ronde tafel zit en zijn bruid bedient, geeft mij naar de zijn reuk. We lezen dat meer, dat
Maria Magdalena ook de voeten van de Heer Jezus zalft met uit een albasten fles met kostelijke nardusolie. Onvervalst, je zou zeggen, niet geraffineerd. Je kent honing in de winkel koop, geraffineerde honing en niet geraffineerde honing. Nou, dat was ongeraffineerde nardusolie. Dat was heel duur. Kijk maar wat Judas erover zegt. Hij zegt, we hadden dat beter kunnen verkopen en het geld aan de armen kunnen geven. Nou, zo'n liefde tot de armen had hij niet. Hij had wel liefde tot de beurs. Hij had wel liefde tot de beurs. Want daar steelde hij ook alles uit. En dat laat de Heer allemaal toe in de kerken. Ja, onder de toelating laat de Heer heel veel toe. We hebben dat ook vorige keer gezien. Dat de Heer die dromers toelaat in de kerken gods. Die wolven in schaapskleren. Om te zien wat nou zijn echte bruid is. Die aan zijn zijde blijven staan. Of die gaan meeheulen en meedansen. Dat zijn wel waarachtige toetsstenen. Denk er goed om, we hebben ook die waarachtige toetsstenen gezien in het leven van Gideon. Die 22.000 kwamen nog opdagen, ik zeg het maar weer nog eens een keer. Het waren geen laffe honden, maar ze sidderden, ze bibberden, ze beefden van angst. Want ze voelden zich niet in staat om die strijd, 22.000 tegen 235.000. Nou, dat is me nogal een verschil. En Gideon moest samen naar huis sturen. Toen bleven er ook nog 9700 over, 10.000 bleven er over. En dan moest hij de 9700 van huis sturen, omdat dat onzorgvuldige soldaten waren. Die waren niet op hun hoede. Dat zag hij met dat drink uit die beker. En ze dronken water uit de beker zijn mond. De Heer zegt, stuur hem maar naar huis, want anders krijg je één grote chaos. Nou, Gideon die zal wel geklappertand hebben toen hij zag op die 300. Hij is iemand met die 300. Maar ook met die 300 mannetjes uit het stof, die 235.000. Midian niet te verslaan? Ja, de Heer zegt, hij zal ze als een enig man verslaan. Ik ben met u, ik ga u voor met mijn heilig. En door die tekenen, doe een teken mij ten goede, opdat mijn haters in hun woede mogen zien hoe tot hun spijt gij mij troost en mij bevrijdt. Nou, dat heeft de Heer ook heel waar gemaakt in het leven van Gideon. En dan word je door je eigen mensen, die kinderen, mijner moeder, Gideon ondervond precies hetzelfde. Gideon was ook de bruid van Christus. En toen hij voorbij Sukkot kwam, doodvermoeid met die 300, er was er nog geen een van gesneuveld. Hij zei, gooi mij wat een babolle brood, want we zijn zo vermoeid en we hebben teerkost nodig onderweg. Nee, zeggen de mannen uit Sukkot, we willen eerst zien dat gij die koningen, die Midianitische koningen, in uw hand hebt. En dan kun je wel een snijtje brood krijgen. Nou, dat hebben ze geweten. Dat hebben ze geweten. Daar vergramt zich God ontzettend over, als je de ware getuigen Gods afvalt. Denk er goed om. En het was in Gideons leven openbaar, duidelijk openbaar voor vriend en vijand dat hij een geroepen getuige van Christus was. Hij moest de krijg des Heren strijden en heeft het ook glansrijk overwonnen, omdat de Heren die overwinning hem bezorgde. Maar dat zijn de bitterste vijanden, de kinderen van dezelfde moeder. Dat zijn de bitterste vijanden. Dat moet de kerk ondervinden en gedurig ondervinden. De broers van Christus waren vijandig gezind tegen Christus. Nou, die zijn er nog een enkele tot bekering gekomen, later. Maar je moet goed verstaan, wij leven op vijandelijk grondgebied. Daar is de bruid van Christus zich goed van bewust door de oefeningen des geloofs. Door de oefeningen des geloofs, want die dochter van Jeruzalem, die waren nog iets te goed gelovig. Die wilden maar door de liefde leven en die hadden ook de liefde in hun vaandel. Toen zegt die bruid, houd er nou eens mee op. Je moet dat pas doen als de liefde gaat lusten. Maar dan kunnen wij niet meer werken. Wij kunnen niet met de liefde werken. Daarin bestraft ze eigenlijk de dochter van Jeruzalem. Dat waren wel gewillige gelovigen zou je zeggen. Maar die waren nog bezet met doorvloeien en overgeloof. En als diegenen die dan zich nog laten tuchtigen. Maar als ze zich tegen de tuchtiging inkeren, dan zijn het afvalligen. Dan zijn het huigelaars. We zijn het wolf in schaapskleren. Dus daar zijn wel waarachtige toetsstenen in Gods woord. Hier ook. En die kan een waar kind van God, hoe klein zijn geloof ook is, doorstaan. Doorstaan. De Heer zegt zelf, de kleine die in mij geloven, en die zullen vreemde grenzen volgen. We zullen er eens van zingen, gemeente, want zingen kun je met elkaar. Hoewel preken kun je ook met elkaar, want deze geest getuigt met onze geest, dat we kinderen God zijn. Het vijfde zangvers van Psalm 45... Men ziet u blij in statelijke rijen, door dochteren zelfs van koningen geleien. De koningin staat aan uw rechterhand, het fijnste goud van Ofir, mijn rijk land, en wat er verder volgt. In dat vijfde zangvers van Psalm 45. klankbord, wel een klankbord onder de dochteren van Jeruzalem, die volgde haar te weg. Gelijk Paulus zegt, wees mijn navolgers in Christus. Je kunt die dochter van Jeruzalem niet gelijkstellen met de kinderen mijner moeder die tegen haar ontstoken waren. Nee, dat kan niet. Kijk, je hebt rechtgeaarde kinderen en je hebt bastaarden. Belials mannen. Dat leert Gods woord duidelijk, want die komen zelfs voort uit de meest godzalige bijbelheiligde. Het staat de schrift vol van. Maar een moeder verblijdt zich, en een vader ook, vanzelfsprekend, als die kinderen toch die rechte weg gaan. Die moeder aanwijst. Die moeder die leert geen theologie. Nou, dat betekent het niet, want te laten leren uw moeders niet te leren betekent de Torah. En de Torah betekent wet. Dus goed verstaan hoe dat bedoeld wordt. Maar die rechtgeaarde kinderen die worden ook genoemd in Gods woord. Gelijk de pijlen zijn in de hand eens hel, zodanig zijn de zonen der jeugd. En wel gelukzalig is de man die zijn pijlkoker met dezelfde gevuld heeft. Zij zullen niet beschaamd worden als zij met de vijanden spreken zullen in de poort. Dus die voeren ook de krijg des heren, die rechtgeaarde zonen. En die worden met pijlen vergeleken. Wel gelukzalig is de vader die zijn pijlkoker met zulke zonen gevuld heeft. Want die nemen het ook op voor de rechte gods. De kinderen zijn een erfdeel des Heren, des buiks vrucht is een beloning. Daar worden die kinderen mee bedoeld. Niet die Absaloms en niet die Ezo's. Nou, je wou toch niet zeggen dat Isaac en Rebecca niet tot de godzaligste mensen behoorden in de Bijbel. Aartsvaders, Abraham, Ismaël, dat was dan wel niet van dezelfde moeder, maar uit Rebecca, uit dezelfde moeder, kwam voor twee volken. Jacob en Ezo. En dat gaat over die dochter van Jeruzalem en tegelijkertijd de bruid van Christus. En de kinderen mijner moeder waren tegen mij ontstoken. Ezo was ook ontstoken tegen Jacob. Hij had nog wel natuurlijk sens, want ze hebben beide hun godzalige vader begraven. Ezo kon niet in die haat blijvend verkeren. Dat was natuurlijk ook de werking des geestes. Anders had hij Jacob wel vermoord. Ezo is Edom, en dat zijn de valse joden. Nou, die valse joden verdragen niet die bruid van Christus. Daarom heeft de Heer ervoor gezorgd dat ook Ezo, want hun vee was zo overvloedig, dat ze niet in hetzelfde gebied konden leven met elkaar. Dus Ezo is weggetrokken naar het gebergte van Seir. En ja, die Edomieten, dat zijn ook die kinderen mijner moeder, die tegen mij ontstoken worden. Dat zijn die valse beleiders, dat zijn ja, naamchristenen. Dat is nog een stapje hoger, want dwaze maagden hebben niet getwist met de wijze maagden. Daar moet je goed op letten, dat waren meelopers. En zoals Orpa een meeloper bleek te zijn, totdat de grens scheiding maakte tussen Rut en Orpa. Maar de kinderen mijner moeder waren tegen mij ontstoken. Dat zijn die wolven in schaapskleren, die doen zich wel vroom voor. Maar als het nou werkelijk op die genadige separatie aankomt, daar zijn bastende vijanden. Daar zijn heel veel dominees bij. Want wat er in onze dagen gehaat wordt, dat is de bestraffende man bij God vandaan. Hoor. Bij God vandaan. In de poort. Kobrugge noemt dat dus de ergste zonde die kan plaatsvinden in de kerk. Als dat plaatsvindt, de Heer zal ze met de dood bezoeken, zegt hij. Die dat doen. Want dan behoor je tot die valse joden. Dan behoor je tot die kinderen. Tot die afvallige kinderen die tegen de bruid van Christus ontstoken zijn. Omdat zij wel zien wat ze missen, wat de bruid heeft. Want de bruid had nogmaals een verzoend vader in de hemel. De bruid was bekleed met de kleed van de gerechtigheid van Christus. En hun niet. Ze deden zich wel voor, want dat is natuurlijk zeg maar ook de openbaring van de kerk in onze dagen. Het wordt allemaal met vrome woorden omlijst. Dat is mijn target. Dat is mijn target. Niet de liberalen. Nou, maar die valse godsdienst implementeren onder een christelijke vlag. Zoals SGP of RD en al die dominees. Ze doen het allemaal onder een christelijke vlag. En daar heb je het dodelijke venijn. Het dodelijke venijn. Het zijn kinderen van dezelfde moeder, maar niet van dezelfde vader. En dan moet je niet in natuurlijk opzicht denken, maar in geestelijk opzicht. Nou, dan komt de haat openbaar. Want die kinderen, die valse joden van dezelfde moeder, die kinderen van dezelfde moeder, die verdragen niet dat levende kind. En dat staat door
Heel veel soort staat dat opgetekend. En dat wordt nou in onze dagen allemaal algemeen gemaakt. Die kinderen, mijn moeder, waren tegen me aan het stoken. Die bruid wordt daarmee vereenzelvigd. Alsof die kinderen, die zo hatelijk zijn tegen die bruid van Christus, ook kinderen Gods zijn. Dat is de kerk van vandaag. Als je dat niet op kan luisteren, ga je het nooit meer op luisteren. En de zinnen zijn zodanig verblind in onze dagen. Kijk, die bruid die kon het haar fijn onderscheiden, omdat zij gedurig door die zon werd beschenen. Dat is ook de hitte van de vervolging, wordt ermee bedoeld. De zon heeft mij beschenen. Er staat zon niet met een hoofdletter, maar je kan het ook doordrekken naar de zon der gerechtigheid. Want dat is in natuurlijk opzicht ook zo. Al ga je met je ontblote lichaamsdelen in de zon leggen, dan verbrand je huid. Dan word je op de duur word je zwart. Dus je kan dat wel zeggen, ik ben zwart nog liefelijk. Gij dochter van Jeruzalem, gelijk de tenten van Keder, gelijk de gordijnen van Salomo, ziet mij niet aan dat ik zwartachtig ben, omdat de zon mij heeft beschenen. Dat heeft twee betekenissen. Ten eerste werd ze vervolgd door de kinderen van dezelfde moeder. Ze waren tegen mij ontstoken. Te weten met toorn, dat is verneindige haat, is dat. Het woord ontstoken is verneindig. Ontsteking, dat doe je als je een oven aansteekt, een gasbrander aansteekt. Dan heb je een ontsteker nodig om die grote vlam aan te steken. Dat betekent dat eigenlijk, het woord ontstoken. Dat is dat valse vuur van de godsdienst. Dat is niet het vuur des geestes, dat is het valse vuur van de godsdienst. Waarmee ze die bruid willen benauwen en als het kon ombrengen. Zij hebben mij gezet tot een hoedster der wijngaarden. Ze willen mij op plaatsen zetten waartoe ik niet geroepen ben. Dat staat er eigenlijk. Denk er maar goed aan dat de duivel ook vergramd was op Johannes op Patmos. Dat hij die kostelijke openbaringen van de verhoogde Emmanuel ontving. En in een boek schreef om die de gemeente van Christus te zenden. De zeven gemeenten in Klein-Azië. Maar de duivel wist achter het net. Hij kon in Gods raad niet kijken, want anders had hij wel verhinderd dat Johannes naar Patmos werd verbannen. Al had de duivel geweten dat ze Stefanus de hemel in stenigde, had hij het verhinderd. Denk er maar goed om, denk er maar goed om. De duivel is wel ontzettend listig. Hij kent heel veel Bijbel uit zijn hoofd, maar hij kan niet in Gods raad kijken en hij weet het geheim van het geheim der zaligheid, weet hij niks van. Zelfs de engelen weten dat niet. De engelen die niet gezondigd hebben, die weten niks van het geheim der zaligheid. Ze kunnen wel God eren, eren zij God in de hoogste hemel en vrede op aarde. Ze kunnen er wel over spreken. Ze kunnen het wel aankondigen zoals de engelen gedaan hebben in de velden van Efrata. Aan die bruid van Christus, die zwarte herders. Die waren ook zo zwart als de nacht. En dan meer van de trek der schapen. Want je moet maar rekenen als je dan als een herder je schapen moet weiden in die velden, in die baggerige velden. Stel, het is regenen in die velden. Je wordt zo zwart als de kachel. Maar die krijgen nou een bezoekje van God. De hemel ging voor hen open. En als je dat geestelijk mag verstaan. En ze gingen met haast toen ze het geboortekaartje van Christus ontvangen hadden in hun hart. Welkom lieve Heer Jezus in de beestenstal van de nacht. Nou, dat is echt eens gezalig worden, ja. En die bruid, die kan dat ook allemaal onder woorden brengen. Mijn wijngaard die ik heb ik niet gehoed, naar behoren gehoed. Want de duivel heeft mij daarin verhinderd. En dat is ook een waar getuigenis. De huurling zegt, ik heb alles goed gedaan. SGP heeft alles goed gedaan. Over het woord schuld hoor je nooit. En je zal het ook nooit horen, want ze zullen zich niet bekeren en nooit bekeren. Dat is de afvalligheid, dat is geen terugkeer. Maar het getuigenis van een waar getuige van Christus, die moet er altijd nog aan beginnen. Die zal zeggen, mijn wijngaard die ik heb ik niet gehoed. Ik moet er nog aan beginnen. En vanwege de verhindering des vleeses. Er zijn zoveel verhinderingen, de duivel die gooit altijd stenen op de weg. En als je nou door het geloof mag wandelen, dan zal je je voet aan geen steen stoten. Want het geloof gaat er overheen. Het geloof, die ziet die stenen wel, maar die stoten zich niet aan. Die trekt zich die lasteringen van de godsdienst niet aan. Nou, want ze weten dat Christus ook gelasterd is in het huis van zijn liefhebbers. Hij is geslagen in het huis van zijn liefhebbers. Nou, dan kun je toch een paar speldenprikjes verdragen. Nee. Dat is de bruid. Zeg mij aan, gij die mijn ziel lief heeft, waar zij wijd, waar zij de kudde legert in de middag. Want daar wil ze zijn, waar Christus is, waarvan die zegt, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar is mijn kudde. Daar ben ik in het midden van hem. En daar is die ronde tafel. En daar is de koning aan zijn ronde tafel. En dan geeft mijn nadders zijn reuk. Dus die bruid, Wat is de vruchtelijke bediening van het heilige avondmaal? Dat we die geestelijke nadders gaan uitstralen. Kijk, als je er een etalagekast van maakt, dan is het al stank verspreiden. Stank verspreiden. De bruid spreekt bij God vandaan, geef mij nadders zijn reuk. Dat betekent, dan geef ik Christus de eer. Dan geef ik mijn God de eer. Ja, we zouden daar wat dat betreft Psalm 89 nog bij moeten zingen. En onze koning is van Israëls God gegeven. Terwijl de koning, die gegeven koning, aan zijn ronde, het is zijn tafel, het is niet mijn tafel, aan zijn tafel. Zo hebben de emmersgangers Christus gedwongen, blijf bij ons, want het is er bij de avond. En dat werd het huis van God. Dat werd het huis van God, want Christus begon gelijk met zijn eigen ordinantie, met het avondmaal. En ik kwam weg uit zijn gezicht. Want ze moesten door het geloof leven, de rechtvaardigen zal door het geloof leven. Terwijl, zolang de koning als er rond de tafel is, ja dan, als die kussen van Jezus mond, als ik dat mag ervaren, als ik die mag ontvangen, dan geeft mijn nadders zijn reuk. Maar als de Heer zijn aangezicht verbergt, dan is het alles een mager, missebib, schrik veranderen. Dan is het, ik ben een kwaad en een snoot rebel die niks verdient dan hel. Ja. Nou, gaat dat altijd gepaard met het geloof, daar stopt het geloof niet mee. En nochtans, sowieso, nochtans zal ik op de Heere vertrouwen. Nochtans. Al maakt de duivel zijn ronde dans, ik weet dat mijn verlosser leeft. Terwijl de koning aan zijn ronde tafel is. Nou, als hij zo mag opkomen, volk van God, aan die ronde tafel. Nogmaals, het is geen discussietafel, het is een gemeenschapstafel. Daar ziet dat ronde op. Als hij zo nog opkomt, hij kussen mij met de kussen zijn monds. Kom hier aan de tafel om een kus van zijn gezegende lippen te ontvangen. Ja, dat doet de Heer soms ook van tevoren. Nou, dan kan je geen bankje tegenhouden hoor, want de liefde breekt er alles aan. Dat zal ik je echt vertellen. Ik weet het uit mijn eigen leven. En de liefde van Christus dringt ons ook, de bruid, om de kussen zijn monds in ontvangst te nemen. Want ze weet bij ondervinding dat zijn liefde beter is dan het, al het vermaak in deze wereld. Ook al het geestelijke vermaak, wat de kerken te vermaken. Geestelijk entertainment, ja, er wordt van alles van gemaakt. In de vervalsing van de rechte leer, in de vervalsing van de theologie van Christus. Maar de bruid die blijft in de leer van Christus en die haalt beide de vader en de zoon. Vat je dat nou? Die had een andere vader, omdat ze in de leer van Christus bleef, niet omdat zij in de leer van Christus bleef, maar omdat zij in de leer van Christus bleef, bleek dat zij de bruid van Christus was. En die daarin blijven, die hebben de vader, beide de vader en de zoon. De vader kan niet gemist worden, de zoon kan niet gemist worden en de Heilige Geest kan niet gemist worden. Denk er goed om. We moeten verzoend worden met een drieënig God. In en door die koning, want daar wordt het gedacht, zijn dood, het is een gedachtenis aan zijn dood. Maar het is ook een gemeenschapsmaal, want daar gaat die nadders vloeien. Dan vloeit mijn mond steeds over tot uw eer. Gelijk een bron zich uitstort op de velden. Als dat de vrucht is van de avondmaal, dan krijgt God de eer. Gun je God de eer, mijn jongen? Geef God de eer. Het werd ook tegen Achan gezegd, hè, die gestal had van het verbodene in Jericho. Geef God de eer, ja. En daar heb ik wel eens een predikant over gehoord dat Achan dan toen tot bekering gekomen is. Nou, het is godslastering, want er wordt geen kind van God op Gods bevel gestegen. Denk er maar goed om. Terwijl de koning aan zijn ronde tafel is, oh, de bruidszaal, want het is voor mij altijd een afspiegeling van het hemelleven. De heilig avondmaal, heilig avondmaal. Het is het heilig avondmaal des ere. De koning is de gastheer. De koning breekt het brood. De koning deelt de wijn uit. En dan geeft mijn nadders zijn reuk. Dan giet Maria Magdalena die hele fles met kostelijke nadders over de voeten van de Heer Jezus. En op een andere plaats over zijn hoofd. En dat zegt de Heer Jezus, dat heb ze gedaan tot gedachtenis van mijn begrafenis. En dat zal, totdat mijn wederkomst, zal die daad van Maria gedacht worden. Ook tijdens het avondmaal, want daar heeft de bruid een getuigenis van. Geeft mijn nadders zijn reuk. Ze verspreiden de reuk van Christus. Nogmaals, Paulus zegt, wij zijn een goede reuk van Christus in degene die behouden worden en degene die verloren gaan. Ja, die kinderen van diezelfde moeder, die ergen zich daaraan. Het is ook mijn levenslange ervaring sinds mijn wandel op de smalle weg dat dat zo is. Dat dat zo is, want ja, je zou zeggen, als je nou door God bekeerd bent, dan zeg je van, hoe is het mogelijk dat mensen zich niet bekeren? Voorheen sprak hij zo niet, omdat hij het zelf niet kende. En die kinderen van diezelfde moeder, die worden ontstoken omdat ze het niet kennen, dat geheim van Zaligheid. Maar de engelen, die kennen het ook niet, maar die worden niet toornig. Die gaan God daar nog meer om prijzen en loven en groot maken. Zij zijn begeerig, staat er geschreven, om in dat geheim te blikken. Dat Gods volk mag kennen. En Gods volk zal wel de engel gelijk zijn, maar daar zullen ze eeuwig zingen van zijn goede tierenheid. En de engelen hebben geen genade nodig. Die zijn rechtvaardig in de goddelijkheid. Maar goed verstaan, dat wordt in onze dagen natuurlijk ook vervalst. Want de engelen, zegt van vlastering, hebben genade nodig. Dat is godslastering, want dan is er zonde in de hemel. Het is echt ongekend wat er in onze dagen geleerd wordt. Het is afval, want Gods volk, als ze zouden dwalen in een stuk, komen ze direct in de schuld. Als het hun wordt aangezegd. Kijk maar naar Petrus in Antiochië, hij komt direct in de schuld. Hij begint Paulus niet aan zo'n vierkante tafel te bediscussiëren van, ja, ik heb ook al wat gelijk. Nou, hij komt in de schuld, zeggende, en onze geliefde broeder Paulus zegt, woorden die zwaar zijn om te verstaan, welke de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien tot een einde. Nou, daarin is de bruid van Christus schoon, ook in die belijdenis. Mijn liefde is als een bundel mirre dat tussen mijn borsten vannacht, ja, de tijd is weer over. Maar dat zijn wel geheimenissen, dat hooglied. Ik heb er ooit eens een dagboek over geschreven, toen ben ik nog niet tot het einde gekomen van het achtste hoofdstuk. Dat is wel zo uitgebreid, elke tekst is ook een preek, zoals we vanmorgen enigszins gezien in die spreuken van Salomo. Elke tekst is een preek. En je moet het ook wel eens een verband, want het heeft ook wel enig verband met elkaar. Ook de spreuken van Salomo. Die staan ook niet op zichzelf. En hier dat hoge lied van Salomo, dat was een en al bevinding van koning Salomo. En dat kan pas geschreven worden, hoewel door de inspiratie van de Heilige Geest. Maar de Heilige Geest heeft nooit geen onbekeerde ervoor gebruikt. Net zoals gezegd wordt door W. Roos dat de moeder des Heren nog niet bekeerd was. Dat is ook godslastering. Dat is ook echte godslastering. Want hij is bekeerd, maar de moeder des Heren niet. Terwijl de moeder des Heren publiek gezongen heeft. Mijn ziel maakt groot de Heer, mijn geest verheugt zich God, mijn zalig maken. Omdat hij de nederheid van die heelwaardige moeder des Heren heeft aangezien. Nou, niet bekeerd. Nee, Maria stond overal nog voor. Nou, God zou je overboord werpen met je godslastering. Maar hier geeft de bruid getuigenis van die inner cirkel. Aan die ronde tafel wordt het ervaren dat de koning getrouw is aan zijn eigen werk. En dat de koning alles geeft om het welzijn, het geestelijke welzijn van zijn bruid. En ook wat het lichamelijke betreft. We zijn het eigendom van Christus, maar zielig van beide. Ja, je kunt je eigen wel de Heer bevelen in alles. En dan als wederkerende daad, het is uit God, door God en tot God. Het keert tot God weder. Geef mij narders zijn reuk. En je moet echt van me aannemen dat die dochteren van Jeruzalem, die zijn plat op de grond gevallen van het wonder. Van het wonder. Als ik dat wonder vatten wil, hebben ze uitgeroepen straks. Mijn ziel eerbiedig stil, want he, die waren maar gedurig. Jaloers. Op hetgeen wat die bruid mocht uitklaren, wat die bruid aan het ontvangen weldaden mocht genieten. En die dochter van Jeruzalem, die konden dat niet onder woorden brengen. Net als een pasgeboren kind nog niet onder woorden kan brengen wat hij allemaal voelt aan pijn en genot. Maar, laat ik zeggen, de beginnende kerk, de meubels zijn er, alles staat nog door elkaar. Dat komt goed. De Heer moest ze wel bestraffen. Hij dochter van Jeruzalem, weent niet om mij, maar om uzelf. Om uzelf. Vanwege de marginale zelfkennis. Want die zelfkennis gaat ook door na ontvangen van genade. Dat hoor je Paulus zeggen in Romeinen 7. De wet is geestelijk, maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zon. Ja, en wat ik wil, dat doe ik niet. En wat ik doe, dat wil ik niet. Ja, die tweestrijd. Maar hoe komt Gods volk nou die vleeselijkheid te boven? Ze komen dat niet te boven, ze komen dat niet te boven, maar de geest krijgt de overhand. De geest krijgt de overhand over het vlees. Dat heeft natuurlijk niks met die afsterving van die oude mens te maken. Dat maken ze er allemaal van. Nee, ik heb de overhand verkregen. De geest, kijk hier aan die ronde tafel, krijgt de buiten weer de overhand over alle vlees, over alle zwartheid, over al die kenteren van Kedar. Terwijl de koning, zolang dat is, zolang die gemeenschap beoefend mag worden, gaat van Christus uit, dan geeft mijn narres zijn reuk. Dan vloeit mijn mond steeds over. Gij hebt mijn beker gevuld. Gij hebt mijn beker overvloeiende gemaakt. Psalm 23. Dan is je hart vet geworden. Vet geworden van de liefde Gods in Christus. Geef mijn narres zijn reuk. Tot ere van God, drie-enig. En tot uitbreiding van de kerk Gods. Want die dochters van Jeruzalem die... Je moet maar denken dat dat niet in jaloersheid is blijven steken. Hè? Maar dat is ook, was dan ook in de genade en kennis van onze Heer Jezus Christus. Want de Heer is het meer dan waard. Dat je ook die nardes aan de Heer teruggeeft als het ware. Ja, geef God eer, geef de Heer het zijn. Ja, dan zal je welvaren, maar ziel en lichaam beide om Jezus willen armen. Heere, voorbereiding. Wees gij het voor ons, ga ons met uw heilig voor. O zwaard God, uw zwaard in uw zijde. Omdat we daarin gesterkt mogen worden door die spijzen, door die teerkost onderweg. Gideon werd het onthouden, maar gij hebt hem extraordinair gesterkt. Omdat krachtens uw belofte hij de laatste Midian niet zou verslaan. Het is alles zo geschied. Wat een heerlijke heilshistorie. Je ziet dat die meerdere Gideon die aan het kruis heeft uitgeroepen, het is volbracht. En daarmee de hel een noodlottige ruk gegeven. Die meerdere Simpson mochten we op hem zien, altijd en altoos. Mochten we geheel en al afhankelijk zijn van die bediening. Aan die ronde tafel, maar ook in het dagelijkse leven, heren. Het is tot versterking van het geloof, heb gij ingesteld. Mag het al zo zijn, om Jezus willen amen. Gemeente, nog het 8e vers van Psalm 45. In plaats van uw doorlucht en vrome vaderen, zult gij eerlang uw zonen zien vergaderen. He, daar heb je die pijlen in de pijlkoker van die godzalige vader. En stellen hen door uw geduchte hand al het aardrijk door in vorstelijke stand. En wat er verder volgt in het laatste vers van Psalm 45.
zegenhoede u, de Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.